En gisteren waren wij dan terecht bij de eerste concrete belofte die wij in de Bijbel tegenkomen. Ik zeg concrete belofte, omdat we eerder al in Genesis terecht zijn bij beloften Gods. Alleen die vallen niet op, maar er blijken achteraf wel degelijk beloften te zijn. Voor de goede orde, de eerste die ik in mijn Bijbel tegenkom is in Genesis 1 vers 3. Waar staat, en God zeide, daar zij licht en daar werd licht. En het eerste wat ik dan daarover zou moeten zeggen is dat die werkwoorden en vooral die werkwoordstijden in de praktijk geen enkele betekenis hebben. Want zo is dat nou eenmaal. Dat heeft te maken met de aard van de Hebreeuwse taal, maar dat ga ik allemaal heus niet uitleggen. Maar het is net zo goed te lezen als dat God zal zeggen, daar zij licht, en dat er dan ook licht zal komen. En dat het dat ook betekent, dat staat gewoon in 2 Korinthe 4, vers 4, als ik me goed herinner, in de bekende uitspraak. God die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zal schijnen, die God die heeft in onze harten geschenen met het evangelie der heerlijkheid van Christus of zoiets. Staat er nog veel uitgebreider eigenlijk. Mijn citaat is de korte versie, maar het is ongetwijfeld de verwijzing naar Genesis 1 vers 3. God die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen, heeft geschenen met het licht. In het bijzonder in onze harten. En dat is de dubbele bodem, nou eenmaal van niet alleen van de Bijbel, maar ik heb zelfs de indruk van alle klassieke taalgebruik, maar dat even terzijde. Maar zeker ook van de Bijbel, zodat we hier beloften vinden zonder dat het ons meteen opvalt. Maar niet de mensen zijn er wel. Maar de eerste concrete belofte, duidelijk als zodanig herkenbaar, niet mis te verstaan, is inderdaad die van Genesis 3, vers 14 en 15, waar gesproken wordt over het zaad der vrouw, dat het zaad van de slang, wat het ook wezen mogen allemaal, de kop zou vermazzelen. En dat is de eerste belofte die wij dan ook in de Bijbel hebben. Dat is ook in het algemeen de lezers en de commentatoren van de Bijbel uiteraard niet ontgaan. Dat is die grote belofte die de eeuwen door een rol gespeeld heeft in het denken van de mens, in ieder geval in de gelovige mens. Het is het thema geworden, het hoofdthema geworden ook eigenlijk van alle, ja, hoe moet je dat zeggen, nou wat ik gisteren zei er maar, hè. Het is het hoofdthema van alle klassieke overlevering. Alle klassieke sagen, mythen, legenden, vooral mythen uit de mythologie, gaat allemaal over dat ene thema. Het is nooit veranderd geworden en dat is ongetwijfeld zo, omdat het de inhoud is van de heilsgeschiedenis, van de Bijbelse geschiedenis, van het woord van God en bovendien, en in de eerste plaats, de waarheid. En ik ben niet de enige die vaststelt dat die verhalen die het dichtst komen bij de waarheid, Bijbelse waarheid, de waarheid met een hoofdletter, die verhalen worden door de mensheid altijd gekoesterd en worden bewaard. Ik weet niet of je er ooit bij nagedacht hebt, maar waarom is het zo dat sommige verhalen de eeuwen doorstaan en overgeleverd worden? Ze hebben met de Bijbel niks te maken, ze hebben met godsdienst niks te maken. Het zijn gewoon legenden, sagen, dan wel gewoon ordinaire sprookjes. En waarom blijven ze de mens bij? Omdat ze spreken over de overwinning van het kwade door het goede. De grote boosdoener zal uitgeroeid worden door een of andere grote held. U weet wel, de slapende prinses zal wakker gekust worden. Daar weet ik maar zo nogal een serie Bijbelse toepassingen van. Maar ik krijg ruzie met het zoeklicht natuurlijk als ik het uitleg. Hè? Want daar heb ik nog een hele mooie. Bij hun is namelijk de gemeente immers die bruid, weet u wel. Die slaapt, want die gemeente slaapt immers in die gedachten daar. En ze slapen allemaal. Ze moeten wakker worden. Word toch wakker, volk des heren enzovoorts. En straks komt die prins en die zal hen kussen. Maar hij is een beetje buiten de orde. Omdat als het een beetje letterlijk over die vrouw gaat, wordt het toch altijd nog eerst Israël. En dat komt in de toekomst natuurlijk. Maar in het breedste verband, het gaat natuurlijk om deze tegenwoordige wereld. Mensheid die slaapt enzovoorts. En die wakker gemaakt zal worden, inderdaad. Ik noem maar even wat, hè. Maar verzinnen zelf vanmiddag nog maar een paar. Zoek er nog maar eens een paar op, hè. De sprookjes van Andersen, Grimm en nog zo wat van die jongens, hè. Dat meen ik serieus. Waarom blijven die verhalen? Waarom beklijven ze, heet zoiets, hè? Wel, omdat ze de waarheid inhouden. En zo is het met alle mythologie. Het blijft bestaan omdat de mens op een of andere wijze weet dat er wat mee is. Maar als iemand het uitlegt, als het concreet wordt, en als de Bijbelse waarheid blijkt te zijn, dan wordt de Bijbel aan de kant geschoven of gedegradeerd tot sprookjesboek. En zo zit het uiteraard niet. Maar dit thema van de overwinning over de slang, dat komen we inderdaad overal tegen. Het is de beschrijving van hoe eenmaal deze slang, in de zin van de slang die listiger was dan al het gelieden des velds, overwonnen zou worden. En dat is ook dringend noodzakelijk. En het evangelie, de prediking van het evangelie in onze dagen, houdt inderdaad in dat die slang overwonnen is. Daarna krijgen we nog wat problemen, want we krijgen natuurlijk problemen met al die christenen die zeggen wedergeboren en gelovig te zijn, daar twijfel ik ook niet aan, maar die daarna zeggen, maar ik heb nog zoveel last van de duivel. Hetgeen natuurlijk altijd een goed excuus is voor hun eigen mangedrag. Ik heb nog zoveel last van de duivel. Dat is een goed excuus voor een eigen wangedrag, maar heel voorzichtig zeg ik dan maar. En toch is het een ontkenning van de overwinning die Christus, die God in Christus behaald heeft. En van het feit dat de kop van de slang vermorzeld is. Gedaan maar even aanstaan. En als u zegt, ja, maar er staat toch, maar Satan gaat rond als een prissende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Dan zeg ik, ja, dat kan nog wel wezen, maar hij is overwonnen en zijn kop is vermorzeld. En wij zijn in Christus meer dan overwinnaar. U hebt dus geen excuus. En als u zoveel last hebt van de duivel, je hoort het nog alles hoor. Als u zoveel last hebt van de duivel, in de eerste plaats dan gefeliciteerd, want als je er echt geen last van hebt en geen weet van hebt, dan klopt er met je geestelijk leven sowieso niks, hè? Die heb je toch, of niet? Als je geen tegenstander hebt, dan is het val te vrezen dat je helemaal niet in die geestelijke strijd staat, namelijk. Dan kom je de tegenstander dus nooit tegen. Maar om daarna nou te zeggen dat we er last van hebben, nou, dat kan nou wel zijn, maar je moet natuurlijk niet overdrijven. Wij staan immers in de overwinning, we hebben een geestelijke wapenrusting ontvangen. Men leest Efeze 6... En dan vaststellen dat hij inderdaad rondgaat en dat we hem wel eens tegenkomen. Oké, daar heb ik vrede mee, dat is zo. Dat is maar goed ook. Zo hoort het ook, het houdt ons een beetje scherp. En het doet ons beseffen waar we in terecht zijn gekomen. En dat we leven in een wereld die de onze niet is. En dat wij levend in deze oude wereld niettemin onttrokken zijn geworden aan de God deze eeuw, de overste deze wereld. En hoe hard je dan ook met duizenden jongelui in de een of andere hal ergens in Nederland zingt, Jezus regeert. Dat is natuurlijk niet waar, die regeert niet, het is de duivel die regeert. Want dat is wat de Bijbel zegt. Sorry dat ik die dingen tegenspreek, maar zo is het nou eenmaal. Het is de duivel die de wereld regeert. Maar wij als gelovigen zijn aan die wereld en aan die leugen, aan die duisternis onttrokken. En daar zouden wij uit leven. Dat is het verhaal. Deze belofte dus in Genesis 3, vers 15, is aan ons vervuld. Het kan trouwens niet missen, want er staat echt expliciet in de Bijbel. In elk geval letterlijk in Galaten hoofdstuk 4. Galaten hoofdstuk 4. Maar even kort door de bocht dan, en zo letterlijk mogelijk. Galaten hoofdstuk 4, vers 4. Maar wanneer de volheid destijds gekomen is, die is namelijk al gekomen. Wanneer de volheid destijds gekomen is, heeft God zijn zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. Als u het mij vraagt, is de rechtstreekse verwijzing naar Genesis 3 vers 15 dus. Het zaad der vrouw. Hier genoemd de zoon van God, maar niettemin geworden uit één vrouw. En de andere toevoeging, geworden onder de wet, is ook duidelijk genoeg. Want die boom der kennis des goeds en des kwaads, waarvan het goede mens gegeten had, zal ik maar zeggen. Want ja, hoe zeg je zoiets kort en krachtig en netjes? Die boom der kennis des goeds en des kwaads, waar het allemaal mee misging, zal ik maar zeggen. Dat is nou eenmaal minstens, en onder andere dus, een uitbeelding van de wet. En hier wordt gezegd dat dat zaad der vrouw gekomen is onder de wet, in de situatie van die boom der kennis des goeds en des kwaads. In een situatie waarin de boom der kennis des goeds en des kwaads midden in de hof stond. In ieder geval midden in Israël, in het Joodse volk. waar men onder de wet leefde, maar die zoon van God, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, die kwam in de bestemde tijd als vervulling van deze belofte uit Genesis 3 vers 15 en dan Galaten 4 vers 5, opdat, dat wil zeggen met als doel, opdat hij degenen die onder de wet waren en dus opdat hij degenen die aten dan wel gegeten hadden van de boom der kennis des goeds en des kwaads, om hen daarvan te verlossen. En opdat wij de aanstelling tot zonen, de zoonstelling staat er feitelijk, opdat wij de zoonstelling verkrijgen zouden daarmee, met die uitdrukking komt de apostel weer terug in de uiteenzetting hier in de gelaten brief, in bijzonder gelaten 3 en 4. Maar het gaat erom dat hij bij het een en ander verwijst naar deze belofte uit Genesis 3 vers 15. Verlossing die tot stand gebracht zou worden door het zaad der vrouw die hier genoemd wordt, maar ook op andere plaatsen in het Oude Testament natuurlijk al, de zoon van God. Het is trouwens wel aardig, want er is in één klap mee gezegd dat die boom der kennis des goeds en des kwaads, dat die een beeld is onder andere van de wetten, van het leven onder de wet. Maar tegelijkertijd wordt die hele situatie van het leven onder de wet geplaatst onder de macht feitelijk van Satan. Hoezeer het ook de wet Gods is, tenslotte de boom was ook door God daar gezet, was in zijn hof. Niettemin werd die gebruikt door de grote tegenstander. En dat is tot in onze dagen natuurlijk nog steeds zo. Ik weet dat velen daar moeite mee hebben, maar ja, ik kan het ook niet helpen. Het staat in de Bijbel duidelijk genoeg, daar kan het niet aan liggen. Dat menselijke filosofie zegt dat de mens wet nodig heeft om zijn leven in goede banen te leiden en zonder wet niet kan, ja, dat kan ik niet helpen, maar de Bijbel zegt het anders. Nee, de Bijbel zegt dat de mens weliswaar wet, dat wil zeggen onderwijs in het algemeen nodig heeft, ook praktisch onderwijs, ook met betrekking tot het praktisch leven, maar dat dat onderwijs van Gods wegen geschreven en dus geplaatst, namelijk geplant, zou worden in de harten der mensen. En dat is wat anders dan wat men gewoonlijk onder wet verstaat, want daar verstaat men onder opgelegde beginselen van bovenaf. En ik denk altijd, nee, dat weet ik zeker, dat kerkgenootschappen in het algemeen bestaan dankzij de kerkelijke tucht, de kerkelijke wetgeving, die gehanteerd wordt. Tucht, een zwaar woord. Opgelegde beginselen waaraan men zich zou moeten houden. Maar dat nu is onbijbels. Dat leidt namelijk tot niks. Toen vroeg iemand, want nou stel ik de vraag maar op het juiste tijdstip, toen vroeg iemand, ja, maar waarom gaf God die wet dan? Dat is mijn antwoord, om dat te demonstreren, dat het tot niks leidt. Nou ja, andere vragen. Waarom gaf God aan Israël één koning? Neem ik de omweg, want via de kinderbijbel van Arne de Vries, of wie het maar was, en via de zonderschool en het Bijbels onderwijs op de gereformeerde lagere school heb ik nooit anders begrepen dan dat Israël wilde een koning. En toen zei de Heer, nou, als je dan per se moet, zo nodig, net als je buurvolkeren, als je dan ook zo'n jongen wil hebben, oké, dan krijg je er een. Maar dan wel naar mijn beginsel, zoals het zou moeten. Alsjeblieft. En u weet toch dat het uit de hand liep? Wie was degene die de koning gaf? God, op verzoek van het volk. Wie was degene die de koning weer wegnam en dat ook lang tevoren aankondigde? Diezelfde God. We hebben het over koning Saul natuurlijk, hè? Diezelfde God. Maar God had hem toch gegeven? Ja, daarom was hij ook de enige die hem weer weg kon nemen, feitelijk. Zelfs iemand als David, die van tevoren gesteld werd om Saul op te volgen, zelfs David wilde koning Saul geen kwaad doen. Dat kan hij niet doen, hij is een gezalfde des Heeren. God zelf zou dat doen. En ik hoop dat ik nu meteen heb uitgelegd dat koning Saul en zijn heerschappij een beeld is van de heerschappij van de wet. Natuurlijk door God gegeven, maar met welk doel? Ter demonstratie van dat het tot niks leidt. En zo is het daarna ook gegaan overigens met het Davidische koningshuis van David. Waar heeft het toe geleid? Ik bedoel, tot op heden. Toch tot niks. Het heeft ertoe geleid dat het hele volk ongelovig was en werd en bleef en in de ballingschap verdween. En naar aardse maatstaven kwam aan het Davidische koningshuis een einde. dat er eventuele afstammelingen van leven, dat kan al wel wezen. Maar het heet in ieder geval, wat er ook van over is, het heet niet het Davidische Koningshuis. Nee, anders krijg ik daar straks vragen over, zeg ik nu maar meteen vast, hè. Een afstammeling, afstamming via de dames enzovoorts. Ja, dat is niet het Davidische Koningshuis. Ik wil zeggen wat je wil. Maar het is geëindigd. Het heeft tot niks geleid. Waar heeft het toe geleid? Tot een vervallen hut van David. Bedankt in elk geval aan Handelingen 15, want er worden die termen aangehaald. Er is niks van terechtgekomen. Ook onder David niet en zijn opvolgers, en daar gaat het maar om, het is gewoon gebleven. Dat aardse koningschap leidt tot niks. En heel de filosofie van dat de mens in wezen goed is, en als hij nou maar een wet heeft die hem wat richtlijnen geeft, of als hij nou maar een goede leider heeft, een Führer, want we zitten hier, nou ja, gezellig en we zitten hier, oké. Roept u maar. Maar een leider in gewoon Nederlands, met een korte ei, als een mens nog maar een leider heeft, dan komt het wel goed. Hè? En in de Nederlandse variant is dan God, Nederland en Oranje, en onder leiding van het Koningshuis van Oranje, Nassau, komt het wel goed. Ja, het komt niet goed. Ik verwijt het niemand, maar het komt niet goed. Het gaat zo namelijk niet. Omdat er in de mens nou eenmaal geen goed woont. En dat is het verhaal. En wat eerst moet gebeuren, is dat de mens verlost wordt van al deze filosofieën over wet en over regering en dat soort dingen meer. Organisatie, samenleving en wat het maar wezen mag. Al dat soort dingen moet hij verlost worden, omdat ze in werkelijkheid niks anders zijn dan de uitwerking van het evangelie van de slang. Die zegt, eet van die boom, der kennis des goeds en des kwaads, en dan komt het wel goed en dan word je als God. Het is namelijk niet zo. Het evangelie van het ik, noemde Philip Mauro dat. Het evangelie van de verbetering van het ik door het ik. En wat zegt de Bijbel? Dat een mens moet verlost worden van... Van? Waar moet een mens van verlost worden? Van het ik. Toch of niet? Wie zichzelf zal verliezen, zal behouden worden. Wie zijn leven, zijn ik dus, zijn ego, zijn leven, zal haten in deze wereld, zal het behouden. Dood dan uw, want ik noem maar even geen tekstverwijzing, hè, voor het gemak. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. We zouden afleggen, de natuurlijke mens, met al zijn beginselen uiteraard, want anders betekent het immers niks. En vervolgens navolgers van Christus worden. Niet navolgens van menselijke filosofie, navolgens van Christus, enzovoorts. En een hele leuke vind ik altijd, wij zouden worden als kinderen, die geacht worden hun ego nog niet ontwikkeld te hebben. Die geacht worden nog niet gevuld te zijn met menselijke traditie. En als kinderen zouden we navolgens van Christus worden. Laat de kinderkunst tot meekomen en verhindert ze niet. Ik was al lang geen kind meer, toen ik uiteindelijk begreep waar het echt over ging. En toen bleek het alsnog van toepassing te zijn, vond het wel aardig. Nee, men zou niet door het ik zichzelf verbeteren. Dat is de hoogmoedige filosofie van de wereld, inclusief die van christendom en zelfs in het bijzonder, juist in het bijzonder, van orthodox christendom, helaas. Ik ben er stellig van overtuigd, anders zou ik het zo niet zeggen. Zo zit dat. Gaat om de mens die tot God zou moeten komen door eigen krachten. Maar dat is wat de duivel predikt. En die bedient zich dus van wet, welke wet dan ook. En dus van religie, welke religie dan ook. Want ik weet nooit zo goed hoe ik dat zeggen moet. Maar men zou onderscheid leren tussen de duivel van het christendom en de duivel van de Bijbel. De duivel van het christendom die zal nooit zijn macht over de wereld kunnen vestigen. Maar de duivel van de Bijbel heeft dat wel gedaan. Als u begrijpt wat ik bedoel. Ik bedoel dit. De duivel van het christendom, dat is als je het Rooms-Katholicisme meerekent in elk geval, is degene die erop uit is om de zieltjes van de mens te verderven. Om hun leven zo onaangenaam mogelijk te maken. Enzovoorts. Dat soort dingen noemen wij duivels. Hè? Die jongens, die oorlogsmisdadigers, wie dan ook maar zijn, noemden ze duivels, beschouwen wij als duivelse mensen enzovoorts. Hè? Ja, dat is het niet. U denkt toch niet dat de God deze eeuw, de overste deze wereld, er belang bij heeft dat al dat onrecht, al die ellende in de wereld voortbestaat? Dat is niet de duivel. Dat is de onmacht van de duivel. Hij redt het namelijk ook niet, om het zo te zeggen. Waar de duivel op uit is, is om de mensheid te verenigen, de volkeren te verenigen, zodat je een volkenbond krijgt, dat loopt wat achter. Om de natieën te verenigen, zodat je verenigde naties krijgt, en de godsdiensten te verenigen, zodat je één wereldregering krijgt met één wereldgodsdienst. En u weet wat dan de hoofdstad moet worden. Babel, natuurlijk. Want dat heeft hij heel vroeger allemaal al zo uitgevonden. En dus ook die dingen waarvan christenen dikwijls verblijd zijn en halleluja roepen, zijn in werkelijkheid het resultaat van de werking van de duivel. Want waar de duivel op uit is, is het uitbannen van alle oorlog en alle ellende uit deze wereld. En bij voorkeur ook het uitbannen van de dood. Dat lukt hem niet, maar hij bandt het wel uit het denken van veel, vele mensen. Die dan zeggen, nee, de mens blijft altijd voortbestaan. Dat is ook doorgedrongen, zoals ik van de week al zei, in het christendom. Met die leer van die onsterfelijke ziel van de mens. Leer van hierna is er weer ander leven, de dood is alleen maar een doorgang. En met een wat oosterse variant, die van reïncarnatie enzovoorts. Zodat de dood in het denken van veel mensen helemaal geen rol meer speelt. Verder kan hij niet komen natuurlijk. Maar hij zou het liefst de dood ook overwinnen. Hetgene godzijdank niet kan natuurlijk. Maar zo zit het ongeveer in elkaar. En de echt christelijke mythe van de duivel, die weet u toch, en die wil ik u nog een keer voorhouden, maar het is volstrekte onzin. Zo van, als een mens goed geweest is, gaat hij naar de hemel, en daar is onze lieve Heer dan wel Petrus. En als hij het niet zo goed gedaan heeft, gaat hij naar de hel, en daar is de duivel de baas. En onze lieve Heer en de duivel trekken allebei aan de zieltjes, hè, wie hem wint. De een neemt hem mee naar de hemel, en als de ander wint, neemt hij hem mee naar de hel, dat is dan ongeveer het idee. Ik moet u zeggen, het is volstrekt onbijbels, want voor zover de duivel ooit in de hel zal zijn, daar is hij niet, maar voor zover hij ooit daar beneden, wat zo noem ik dat maar, zal zijn, zal hij er zijn. Net als al die ongelovige mensen, als een gevangene van Gods wegen. En vergis u niet, als er iemand de dienst uitmaakt in het dodenrijk of wat het maar is en hoe het maar heet, is het niet de duivel, maar is het God zelf. Zo zit dat. Maar wat hier in Galaten 4 gezegd wordt, is simpelweg dit, dat deze belofte in Genesis 3 gedaan in elk geval van toepassing is op de Heer Jezus Christus. Hij namelijk is dat zaad der vrouw. Hij zou de kop van de slang vermorzelen. En dat staat in Genesis 3. En hier in Galaten 4 staat, en het betekent in de praktijk, dat wij als gelovigen verlost zijn van de wet. Toch of lees ik het nou verkeerd? De kop van de slang vermorzeld wordt, als de duivel verslagen wordt, wat houdt het dan in? Dat wij verlost zijn van de wet. En daarmee van religie, van godsdienst. Maar eigenlijk van wereldse beginselen. Zo staat het er toch? Leg die schriftgedeelten maar naast elkaar. Het wordt bevestigd door de idee van die boom der kennis des goeds en des kwaads. Het is nou eenmaal een beeld van menselijke filosofie, in het algemeen maar in hoogste instantie, van de wet als zodanig. En van het streven naar verbetering van de mens, enzovoorts. Maar dat zou de mens niet doen. En waar wij mensen trots zijn op alles wat wij bereikt hebben, wat de mensheid bereikt heeft, vooral in de afgelopen jaren, weet u wel, want wat verder voor ligt vergeten we gewoonlijk, dat waar de mens daar zo trots op is, moeten we vaststellen dat niks anders is dan de werking van zuurdeesem, de werking van de vijgenboom, de werking van die ontwikkelingskrachten die in gang gezet worden en gehouden worden door de duivel zelf. En waar de mens bezig is aan dat soort zaken, komt hij nooit toe aan het eten van de boom des levens. Toen zei iemand, ja, maar dat kan toch niet, want de mens is toch uit de hof gezet, opdat hij niet zou eten van de boom des levens en leven zou in eeuwigheid. Toen zeg ik, dat kan wel hoor. Ik vind altijd een leuk verhaal. Kan wel. Ik zeg altijd, maar dan gaat je kop eraf. Dan kost je dit leven. De weg naar de boom des levens in de hof wordt inderdaad bewaakt door de cherub, dan wel de cherubim. Dat doet nou weinig ter zake. Het is eigenlijk gewoon een beeld van de Heer Jezus zelf. De enige echte cherub, zeg ik altijd. Maar daar heb ik nou geen tijd voor om dat uit te leggen. Maar die weg naar die hof, naar de boom des levens, is er wel. Zeker wel. Maar dan zou men inderdaad dit leven, het menselijke leven, en ik bedoel dus dit menselijk denken, menselijk streven, want dat is wat het menselijk leven feitelijk is, dat zou men opgeven. En niet leven uit wet, en niet proberen te voldoen aan allerlei regeltjes, maar los daarvan te komen tot geloof in de Heer Jezus. En de vrucht van de boom des levens, het eeuwig leven, de Heilige Geest, Christus in onze voet, maar heet de macht, ik kom er van de week nog op terug, die vrucht zal in ons leven vrucht dragen. Die zou ons vormen, die zou ons nieuw leven geven, die zou ons veranderen in ons denken, zodanig dat we niet meer op het idee komen dat wij wet van nodig hebben. En ook zodanig dat we niet meer afhankelijk zijn van menselijke filosofie. Dat is waar het werkelijk om gaat. Dat is een van de redenen waarom we hier zijn. Ons te laten onderwijzen uit, ons te laten voeden door dit woord Gods. En dat is waar deze gelaten brief dan ook dus inderdaad over spreekt. Als vervulling van wat van oudsher beloofd is. Ik moet er nog meer bij zeggen, dat gaat dan wat langs een andere lijn. Maar ik moet het toch aanhalen hoe bekend het wellicht ook is. In Genesis 3 namelijk wordt aangekondigd het zaad der vrouw. Begrijp je me goed, niet van de maagd of zo. Het is niet moeilijker dan het te staan, het zaad der vrouw. De gedachte is namelijk dat de mens zich zou voortplanten. En de gedachte is dat het met deze generatie, de eerste mensenpaar om zo te zeggen, dat het daarmee weliswaar wat slecht afliep, voor zover het hier afloopt, want het loopt hier helemaal niet af natuurlijk. Hè. De geschiedenis begint daar pas, maar het zag er wat slecht uit. Maar niettemin wordt aangekondigd dat er eenmaal een generatie zou zijn, iemand zou verwekt worden uit dit mensenpaar zou voortkomen, die de overwinning zou behalen op de slang en over die boom der kennis des goeds en des kwaads, die alsnog eeuwig leven zou ontvangen. Dat is toch wat er staat. Dus dit is het begin van het verhaal feitelijk. Maar bij nader inzien blijkt niet alleen dat hier sprake is van een mens, want daar staat het toch, een mens, iemand geboren uit de vrouw, van een mens die eenmaal die verlossing tot stand zou brengen en de mens terug zou brengen tot God. De gedachte is bovendien dat dit al veel eerder gezegd is, ook al eerder hier in Genesis. Maar dat is ook waar wij met gemak overheen lezen, omdat we niet bedacht zijn op de dubbele bodem, en soms driedubbele en nog meer dubbele bodem van de Bijbels taalgebruik. Maar het stond er al eerder. Want voordat God sprak over de mens, of beter gezegd, toen God sprak over de mens die hij zou maken, sprak hij meteen al niet over die eerste. Nou ja, hij sprak over de eerste, in een andere betekenis van over. Hij sprak over de eerste mens heen, meteen over, of van heet het dan eigenlijk. Hij sprak meteen van die mens, wiens komst in Genesis 3 vers 15 dan ook expliciet en in concreto wordt aangekondigd. Maar minder expliciet en minder concreet werd dat echt al veel eerder gedaan. Ik vertel het niet omdat ik denk dat niemand het weet. Ik vertel het gewoon weer omdat ik denk dat het een van de belangrijkste Bijbelse waarheden bij beginselen is. En het is bovendien een mooie proeve van hoe men de Bijbel zou leren lezen. Ik kom namelijk terecht in Genesis 1 vanaf vers 26. Genesis 1 vers 26. Waar staat er, God zei, laat ons mens maken, want het staat echt in het enkelvoud. En niet in meervoud, maar vooruit. Laat ons, Adam staat er eigenlijk gewoon. Vertaald met mens vind ik prima, maar laat hem dan toch in het enkelvoud houden. Laat ons mens maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En dat zij heerschappij hebben over de vissen, de zeeën, over het gevolg, de hemels, over het veen, over de gehele aarde, overal het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. Enzovoort. U kent die uitdrukkingen toch ook uit het hoofd, of niet? Ja. Nee, joh. Nou goed. En God zei, laat ons dat doen. En daarna staat er, en God schiep de mens naar zijn beeld, naar het beeld van God, schiep hij hem, man en vrouw schiep hij ze. En God zegende hen en God zei tot hen, wees vruchtbaar en vermenigvuldigd en vervul de aarde en onderwerp haar. En hebt heerschappij over de vissen, de zeeën, over het gevolg des hemels, over het al het gedierte dat op de aarde kruipt. En God zei, zie, ik heb jullie de al het zaadzaaiende kruid gegeven dat op de ganse aarde is en alle geboomten en zo verder. En dan vers 31, en God zag al wat hij gemaakt had en ziet, het was zeer goed en eigenaardig genoeg. We zijn een paar dagen verder en wij stellen vast dat ziet, het was niet zeer goed. Want daarna lezen wij over de mens die precies de verkeerde keuze maakt, die zich voor God verbergt enzovoort. Hoe goed was het dan? Is toch een eerlijke vraag of niet? Dat moet je nooit aan je predikant vragen, want die zegt, doe niet zo moeilijk. Of wat doe je ongelovig, of zo. Maar dat is toch een eerlijke vraag, hoe goed was het dan? En boeken zijn er over geschreven over de vraag, hoe dat dan zit met die mens naar Gods beeld en gelijkenis. Er zijn er weinigen die eraan twijfelen dat de mens inderdaad Gods beeld en gelijkenis is, want men houdt dat het liefst maar vast. Het is toch een aantrekkelijke gedachten, maar daarna onder elkaar hebben we het erover over hoe dat dan precies zit en wat het dan eigenlijk betekent. We twijfelden niet aan, maar we hebben geen flauw idee wat het betekent, omdat wanneer wij voor een spiegel staan, hebben wij toch niet de indruk dat de mens Gods beeld en gelijkenis is, of wel? Hoe afstands moet God dan wel niet zijn inmiddels, denk ik dan. Altijd. Dat zeg ik dan niet, maar dat denk ik dan. Gewoon eerlijk, zo van, want die is nog ouder dan ik. Ja. Ik bedoel, hoezo is de mens, dat is toch eerlijke vraag, hoezo is de mens Gods beeld en Gods gelijkenis? En hoezo zou de mens heerschappij hebben over, er is natuurlijk een moderne oplossing voor gevonden. Sinds het ontstaan van de milieubeweging enzovoorts heeft de mens een nieuwe roeping, zorgen voor de natuur, maar daar hebben we het al over gehad, hè. Maar hoe zit dat dan? De vraag is heus legitiem. Over wie heeft God het eigenlijk? Dat is de goede vraag. Maar moet je eens luisteren. Daar waar een mens gegeten heeft van de boom der kennis des goeds en des kwaads. En zijn ogen zijn opengegaan voor hemzelf. Zodat hij zelfbewust is geworden. En dus eigenlijk niets anders ziet dan zichzelf. En als je dan leest in de Bijbel dat God zegt, laat ons mens maken, mensen, vooruit, naar ons beeld en onze gelijkenis, dan denkt die mens meteen, dat ben ik. Sterker nog, dat gebeurt zelfs onbewust. Als vanzelfsprekend, als je er maar een vraag over stelt of een vraagteken bij zet, dan ben je al een ketter. Natuurlijk, waar zou het hem anders over gaan dan over de mens? Is het idee. Het is volkomen ten onrechte. De vraag zou moeten zijn, aangezien dat nooit over mij kan gaan, omdat ik persoonlijk helemaal niet beantwoord aan wat hier staat over die ideale mens die God zou maken, zou de vraag moeten zijn, over wie heeft die het nou eigenlijk helemaal? En die vraag mag ik rustig stellen, omdat ik die vraag gewoon expliciet in de Bijbel tegenkom. Ik geloof zelfs dat we daar onze week zelfs mee zijn begonnen, me goed herinneren. Weet ik niet zeker meer. Psalm 8. Nee, ik dacht dat broeder Boesma het aangehaald had. Hebreeën 2 haalde die aan. Dat is in de praktijk hetzelfde, maar dan meteen de verklaring daarvan. Hè. Maar even naar Psalm 8 dan, hè, voor de goede orde, voor alle duidelijkheid. Want ja, het blijkt dat we hier toch te maken hebben met een belofte Gods. Wat zou God doen? Wat belooft hij te zullen doen in Genesis 1? Hij belooft een mens te zullen maken, minimaal één. Nou ja, het kan meervoud zijn, maar dan wordt het in de eerste plaats man en vrouw, want dat staat er. man en vrouw schiepen ze en dat zij heerschappij hebben over, dan heb je dus man en vrouw, maar beperkt tot man eentje maar, minstens. Nou goed, psalm 8 dan. Maar daar staat precies de vraag waartoe wij zouden komen wanneer we niet zo gericht waren op onszelf en niet zo zelfbewust waren. Psalm 8, psalm van David. Voor de opperzangmeester, wie dat ook wezen mogen. En op de gittit, wat het ook wezen mogen. En dan, o Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Daar staan we meteen al op het verkeerde been, want de naam des Heeren is zo heerlijk niet op de ganse aarde. Dat zou wel zo moeten zijn, maar het is in de praktijk niet zo. Want zelfs degenen die er speciaal voor geroepen waren om de naam des Heeren eer te geven op aarde, hebben zijn naam vergeten en weigeren pertinent om religieuze redenen notabene om die naam te gebruiken. En er zijn zelfs evangelische christenen die dat verhaal ook nog overnemen. Die snappen dus helemaal niks meer van. En die gebruiken niet alleen de naam des Heeren dus niet, maar zelfs het woord God durven ze niet uit te spreken. En als ze het schrijven, schrijven ze G-kommaatje D. Alsof het de afkorting is van een vloek. Ik stik er altijd een beetje in zo'n... Wie? En dan wordt een onderverstaan de allerheiligste God, onze Vader. Ik begrijp van die dingen echt, maar dan ook helemaal niks. Hoe heerlijk is zijn naam op de ganse aarde? Als een Jood vraagt, die zeggen, er is niemand die naam weet. Nou, dan moet er ergens één zijn. Eén mens, die moet het weten. En voordat hij doodgaat, moet hij aan een van zijn leerlingen doorgeven hoe die naam ook alweer is. Wat een onzin. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Was het maar waar. Nou ja, het zou zo moeten zijn. En het zal ook eenmaal zo zijn, uiteraard. Gij, Heere, die uw majesteit gesteld hebt boven de hemelen. Boven de twee hemelen en dus in de derde hemel. Want daar staat zijn troon. En dan uit de mond der kinderkens en der zuigelingen hebt gij sterkte gegrondvest, want indien gij niet wordt gelijk de kinderkens, zijn niet de ontwikkelde mensen, niet de mensen die wat bereikt hebben in de samenleving, die dienen tot eer van God, zijn de kinderkens, de zuigelingen, degenen die zich laten vullen met het woord Gods. Daar gaat het hier ook over. Daaruit heb gij sterkte gegrondvest om uw tegenpartijen wil, om de vijand en wrakgierige te doen ophouden. Om de vijand en de wrakgierige, dat betekent gewoon om de vijand, namelijk de wrakgierige, te doen ophouden. Wie zou dat nou zijn? Ja, de slang natuurlijk. Dezelfde als de slang uit de hof. De duivel. Ja, later is het de bekende tuinslang. Ik zal het nou maar meteen aan het begin van de week zeggen of we dat weer gehad. Het is natuurlijk ook uiteindelijk de antichrist. Het is gewoon dezelfde, voor zover ik het zien kan. Maar die zou ooit een keer ophouden, gestopt worden. En aan de sterrenhemel heb je dus dat sterrenbeeld, hoe heet het ook alweer? De slangendrager. Nooit een plaatje gezien van die man met die slang in zijn handen? Wij zeggen slangendrager, je bagage dragen, slangendrager. Nee, slangen bedwingen, slangen. Houder. En een houder is een bedwinger. Die maakt gebruik van een houtgreep. Die houdt de slang vast. Die is achter zijn kop meteen. Die slangen bedwingen. Staat gewoon aan de hemel. En later is hij via allerlei omwegen geworden tot Esculapius. En dus tot de grote geneesheer. En op de auto van de dokter zie je nog steeds hetzelfde. Ja, dat komt daar vandaan allemaal. Want de slangen bedwingen is de grote geneesheer. Ik ben de Heer, uw heelmeester. Het is gewoon Christus die de slang bedwingt. De slang uit de hofnaam, die slang. Komt elke avond aan de hemel voorbij. Als je de namen van die sterren zou kennen, zou je het weten. De hemelen vertellen God, zie, het is nog steeds zo. Het uitspansel verkondigt zijn handen werk. Precies. Maar hij zal de wraakgierige doen ophouden. En dan vers 4. Als ik uw hemel aanzie, het werk uw vingeren, de maan, de sterren die gij bereid hebt, want die hemelen vertellen Gods eer. Persoonlijk denk dan ook dat men vers 2 zou lezen als: hoe heerlijk is uw naam over de ganse aarde, in de zin van boven de ganse aarde. Het is volstrekt legitiem om het zo te lezen of zo te vertalen. Het is niet op de aarde zelf, maar het is wel boven de aarde en het is daar ook te zien. Misschien niet meteen expliciet, maar met een beetje kennis van zaken zie je dat meteen. Vanuit de hemel. En daarna wordt pas gesproken over de situatie op aarde. Maar in Genesis 1 zijn we al terecht, hè? Genesis 1, 2 en 3. Bij de hemelen en bij de sterren des hemels en bij de wraakgierige, de slang dus, de grote vijand, de tegenstander. Maar dan staat er in vers 5, wat is de mens dat gij zijner gedenkt? En wat is, daar staat er dan niet meer tussen, maar dat is taalkundig ook niet nodig, maar zo loopt die zin alweer maar. Wat is de mens dat gij zijner gedenkt? En wat is de zoon des mensen dat gij hem bezoekt? Voorbeeld van synoniem parallelisme. Laat maar zitten. Er staat twee keer hetzelfde dus niet in die zin. Hè? Wat is de mens is hetzelfde als wat is de zoon des mensen. En dat gij zijner gedenkt is dezelfde als dat gij hem bezoekt. De vraag is, wie of wat is die mens of zoon des mensen, of hoe je hem maar noemt, dat God naar hem omziet? Welke mens, kun je ook gewoon vragen. Wie dan wel? Wie is die mens uit Genesis 1, waarvan God zei, laat ons mens maken naar ons beeld en onze gelijkenis? Wie is die mens die heerschappij zou hebben over de hele aarde en over het kruipend gedierte en over de vissen de zee en over de vogelen des hemels, enzovoorts. Wie is die mens? Het is al voldoende te vragen, wie is die mens naar Gods beeld en, onze en naar Gods gelijkenis? Wie is die mens, vers 6, want we gaan nog even verder. Wie is die mens die een weinig minder gemaakt werd dan de engelen? Gij hebt die mens een weinig minder gemaakt dan de engelen. Nee, er zijn vertalingen waar gewoon in staat, gij hebt hem bijna goddelijk gemaakt. Die mens. En dan leest men, wie is die mens, dat ben ik. Nou goed, en dan, gij hebt hem bijna goddelijk gemaakt. Wij mensen zijn bijna goddelijk. En daarna, het is maar één stap tot Jezus, dan zijn we helemaal goddelijk. Of het is maar goed, een klein beetje ons best doen hier op aarde. Netjes trouw naar de kerk gaan, ons aan regeltjes onderwerpen. Of netjes positief zijn en wat proberen te bereiken in de samenleving. En voor onze medemens. En voor het milieu. Wat dat ook wezen mogen, denk ik altijd. Want dat schijnt ook veranderd te zijn. Maar vooruit. En nog een klein beetje, en dan halen we dat wel. Het is maar een klein sprongetje. Nog even en dan is de mens goddelijk. En via de Maitreya-beweging, of hoe dan maar, en sommige New Age-kringen. Maar een klein beetje, goed je best doen. En dan word je vanzelf bevorderd naar. Dan mag je naar een andere ster in het heelal. Hè? Dan kom je op Sirius terecht. Toch of niet? De hondster, dus dan weet je het wel. Maar goed. Ja, grote hondster. Maar laat maar zitten. Maar zoiets. Gij hebt hem bijna goddelijk gemaakt. En er wordt gewoon gepredikt van de christelijke kansels. De mens is bijna goddelijk. En eigenlijk, na de ontwikkelingen van de afgelopen decennia, alles wat de mens gepresteerd en tot stand gebracht heeft, is hij inmiddels wel als goddelijk te beschouwen. Dat is ongeveer het idee. Maar dat staat er niet. Er staat, gij hebt die mens een weinig minder gemaakt dan de engelen. Namelijk lager dan de engelen in elk geval. Het gaat namelijk over vernedering, kan niet missen. Niettemin, gij hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond. En gij doet die mens, die zoon des mensen uit vers 5 dus. En uit Genesis 1 dus. Gij doet hem heersen over de werken uwer handen. Niet over de werken zijner handen, de werken uwer handen. Gij hebt alles onder zijn voeten gezet, schapen en ossen en de gevogelden des hemels en de dieren des velds en de vissen. Zee, vers 9, enzovoorts. En de vraag is, wie is die mens? En dat is de oprechte vraag. Dat is niet de mensheid in het algemeen, die is daar absoluut niet in herkenbaar. En te zeggen dat dat niettemin toch in de Bijbel staat, is ook onzin, want het staat niet in de Bijbel. En het smoesjes bedenken om er daarna onderuit te komen, daar heb ik groot bezwaar tegen. Moest je? Nou, deze. Dan zeggen we, nou ja, pas nadat ik deze vraag stel, of iemand anders. Pas nadat er discussies komen te staan. Hoezo een mens nog als beeld en gelijkenis? Ziet er toch niet uit, die mens? Dan zegt men uiteindelijk, want dat is dan de... Trek men een la open, die houdt men normaal op slot, maar dan gaat er ineens een la open, er liggen antwoorden in op dit soort problematiek. En die heeft men uitgevonden in de loop der eeuw. En het antwoord is dan, nou ja, dat was de mens oorspronkelijk wel, maar door de zondeval, helaas, is hij dat kwijtgeraakt. Heeft hij het beeld Gods verloren. Maar dat vertellen ze je pas als je heel erg aandringt. Want als je nergens over praat, houden ze gewoon vol. Elk mens is Gods beeld en Gods gelijkenis. En als geheim alternatief is dat, nou ja, hij is dat kwijtgeraakt. Dus het is toch niet zo. Men heeft het ook vastgesteld. Klopt niet. Nou, hoe dat ook zij, als de Bijbel zelf de vraag stelt, wie is die mens uit Genesis 1, dan is het uiteraard de bedoeling dat wij daar eens over zouden nadenken. Wie is dat eigenlijk? En iets over, ja, dat is de mens, maar hij is het kwijtgeraakt. Dat mag u natuurlijk nooit zeggen, want dat kunt u in heel de Bijbel niet vinden. Ik zeg het met stelligste overtuiging. Daar staat nergens in de Bijbel dat de mens ophield beelddrager Gods te zijn door de zondeval. Dat is absolute onzin. Dat heeft men uitgevonden om de problematiek heen te draaien. Maar het staat absoluut niet in de Bijbel. Net zo min als in de Bijbel staat dat door de zondeval van de mens ineens de aarde vervloekt werd. Dat staat ook niet in de Bijbel. Net zo min als dat door de zondeval van de mens ineens leeuwen lammeren begonnen te eten enzovoorts. Dat staat ook niet in de Bijbel. Net zo min als dat in de Bijbel staat dat vroeger de dieren nog spreken konden, lang geleden. Zo beginnen sommige sprookjes, maar het staat ook niet in de Bijbel. Sommigen denken dat. Maar dat staat er niet. De vraag is, wie is die mens waarover God het heeft? En het antwoord is, niet over u en niet over mij. In ieder geval niet in de eerste plaats. Later kunnen we het er nog wel even over hebben. Maar waar God zelf over spreekt, is over één mens die hij ook inderdaad Adam noemt. En die wij later in de Bijbel tegenkomen. Inderdaad, onder de naam Adam, die ene mens namelijk. Want wie is die zoon des mens? Weet u, dit is een psalm van David. En als je het netjes nagaat, dan zul je zien dat David een directe en officiële erfgenaam was van Adam. En de rechten en plichten van de eerste mens, Adam, werden dus vererfd uiteindelijk naar David. In de dagen waarin hij dus ook deze psalm schreef. Die heb je toch, hè? U kent toch de verhaal over die geslachtsregisters in de Bijbel, die hebben eigenlijk alleen maar één doel. Niet uit te zoeken wie van wie afstamt, want dat is trouwens toch veel te ingewikkeld. Maar wel om te bepalen wie eigenlijk de erfgenaam is van beloften, dan wel van rechten en plichten die God gedaan heeft aan Adam. Later herhaalt een Abraham, die dus in zijn dagen net zo goed de erfgenaam was, te midden van alle mensen. De eerste erfgenaam, de kroonprins om zo te zeggen. De erfgenaam was van Adam en later gaat het zo verder via Abraham, Isaac, Jacob, Efraim, dus een bepaalde lijn. Maar ook Abraham, Isaac, Jacob enzovoort. En dan David, langs het Joodse volk enzovoort. En David in zijn dagen was de officiële drager dan ook van de titel Zoon des Mensen. Dat is wat ons ontgaat, sinds we hebben uitgevonden dat zoon des mensen niks anders betekent als een mens. Maar dat betekent het niet. Zoon wil zeggen de erfgenaam bij uitstek, eigenlijk eerstgeborene, de synoniem met het eerstgeboorterecht. En dat woord mens is niet het woord voor mens, het woord mens is de naam Adam. En dus gaat het om de zoon van Adam. En dus om zijn erfgenaam. En zo goed als Christus de titel droeg, zoon van God, als erfgenaam van God. En zoals hij de titel droeg, zoon van David, als erfgenaam van de troon van David. Zo goed droeg hij op aarde in de eerste plaats niet de titel zoon van David of zoon van God. Maar hij droeg op aarde als mens in de eerste plaats zijn hoogste titel, dat is die van zoon van Adam. Zoon des mensen. En zo noemde hij zichzelf. Hoe men hem ook noemde. Hij noemde zichzelf de zoon des mensen. Omdat het de hoogste menselijke titel is die er bestaat. als u begrijpt wat ik bedoel. Maar is dat vergeten, maar ik zou er toch wel in willen stampen. Het is niet zomaar een term. Of een dichterlijke vrijheid of iets dergelijks. Het is de hoogste titel die er is. Zoon van David. Ja, zegt hij. Nee, zoon van Adam. Koning der Joden, zoon van David. Nee, over heel de mensheid. Dat is inclusief Israël. Inclusief zoon van David uiteraard. Maar over heel de mensheid. Daar gaat het om. En David in zijn dagen was de drager van die titel. U weet toch wat het beeldmerk, het logo is, het teken is van de zoon des mensen? Hetzelfde als het teken van David, of het zegel van Salomo, of hoe het maar genoemd mag worden, de zespuntige ster. Dan wel het getal zes, het getal eens mensen. Menselijk getal staat er dan gewoon. Dat is het beeldmerk van ongetwijfeld, niet maar van David en zijn zoon Salomo, maar het is veel ouder. Het is het beeldmerk van Adam. Ja, misschien avant la lettre, misschien hadden ze zoiets nog niet uitgevonden, maar dat doet er nou weinig toe. Het is best te demonstreren hoe dat teken in zijn details een weergave is van Adam. Ja, goed, niet de Adam zoals wij hem uit de geschiedenis kennen eigenlijk, maar de Adam zoals God hem scheppen, dan wel maken zou. Volgens Genesis 1, die Adam, waarvan God zei, laat ons mens maken, ons beeld en onze gelijkenis. Dat is hem. Maar wie is dat? Want David keek eens in zijn koperen spiegel. Nee, want spiegels waren van koper. Nou, laat me zitten. Waarom dat is, leg ik weer een andere keer uit. Maar hij keek eens in zijn spiegel en hij dacht, nou, ik ben het niet. En dus maakte hij deze psalm met de woorden, wie is toch die mens? En zijn eigen raadgevers zouden gezegd hebben, David, dat ben je zelf. Jij bent de drager van die titel. Maar David kende zichzelf. Hij kwam zichzelf namelijk een paar keer tegen in zijn leven. En ik kwam tot de conclusie, ik ben het niet, maar wie is het dan wel? En als je die vraag stelt, wie is eigenlijk die mens uit Genesis 1? Daar krijg je echt het antwoord. Van degene die zei, ik ga zo'n mens maken. Nee, dat weet ik zeker. Want het is later de apostel Petrus, die geïnspireerd door de Heilige Geest, heet zoiets, zegt dat David, toen hij zijn psalmen schreef, niet alleen deze, maar ook de andere ook, dat David geweten heeft dat hij schreef en dus sprak over de zoon die uit zijn lijf zal voortkomen. Want God zei weliswaar in Genesis 1, laat ons mens, Adam, maken naar ons beeld en onze gelijkenis. Maar God zei tot David, die de rechtstreeks erfgenaam was van die Adam en dus ook die titel droeg, God zei tot David, nee David, jij niet. Nee David, jij niet. Maar een zoon van jou, een die uit jouw lijf zal voortkomen. Nou, Salomo was er al uit voortgekomen, dus dat was hem ook al niet. Maar de Heere God zal uit uw lijf iemand verwekken en die zal het werk Gods voltooien. Dat wil zeggen, dat is de echte Adam, de echte zoon des mensen. Een zoon van David. En dat is wat Petrus zegt in Handelingen 2. Hij zegt, alzo David dan een profeet was en wist dat God iemand uit zijn lijf zou voortbrengen, op de troon zou zetten, heeft geschreven, deze David als profeet, heeft geschreven over die zoon, over de Heer Jezus Christus. En Petrus voegt eraan toe, en die zoon van David zit op de troon. Nou, nog niet als zoon van David misschien, hoewel hij dat is. Misschien zelfs nog niet als zoon des mensen, hoewel hij dat is. Maar als zoon van God, en dat is een nog hogere titel. Hoger dan alle aardsomstandigheden bedoel ik natuurlijk. Maar als zoon van God zit hij op de troon, aan de rechterhand Gods. Dat is Handelingen 2 en dat is ook de prediking van het evangelie feitelijk. Wie is deze mens? Ik begrijp je me goed, ik sta hier niet moeilijke verhalen te vertellen, of ik hou me niet bezig met een hobby. Het is essentieel voor het verstaan van, misschien niet voor de verkondiging, maar wel voor het verstaan van het evangelie en voor de heilsgeschiedenis. Regel 1, God sprak op voorhand altijd al over de Heer Jezus Christus en niet over ons. En als wij lezen over de geschiedenis van al die mensen in de Oud-Testamentische tijd, zouden wij niet meteen vragen, wat zeggen die geschiedenissen, wat zegt dat over onszelf? Wij zouden vragen, wat leert het ons over de Heer Jezus Christus? Want daar gaat het altijd over. Wat is de mens dat gij zijn gedenkt? Wie is die zoon des mensen dat gij hem bezoekt? Wie is die mens die voor korte tijd, want dat is wat het blijkt te betekenen, uit Psalm 8 vers 6, voor korte tijd minder gemaakt is dan de engel of onder de engelen is gesteld en die niet te min met heerlijkheid is gekroond. Wel, het kan niet missen, het is de, als je mij vraagt, de apostel Paulus, die later in Hebreeën hoofdstuk 2 deze Psalm 8 uitgebreid citeert, en voor de uitgebreidste citaten in het Nieuwe Testament uit het Oude, in Hebreeën 2, en die er geen twijfel over laat bestaan dat deze woorden uit de psalm enkel en uitsluitend van toepassing zullen zijn op Christus. Want er staat in Hebreeën 2, vers 5, want niet aan de engelen, zo begint die zin eigenlijk echt, niet aan de engelen heeft hij onderworpen de toekomende wereld van welke wij spreken. En de toekomende wereld heeft de betekenis van die wereld die beloofd was in het verleden. Want ik zeg het ook maar even met algemene termen, u moet hem maar even in goed vertrouwen van me aannemen en daarna maar nazoeken of deze dingen al zo zijn. Als gesproken wordt over toekomende dingen, met name ook hier in de Hebreeënbrief, maar ook elders in het Nieuwe Testament, is de gedachte altijd dat die toekomende dingen begonnen zijn. Want het idee is dat toekomende dingen zo heten vanuit het Oude Testament. Daar waren toekomende dingen aangekondigd. En de prediking in het Nieuwe Testament is dat deze aangekondigde dingen in het Oude Testament inmiddels gerealiseerd zijn. Wij maken deel uit. Wij hebben deel aan de toekomende dingen. Wij leven in de toekomende eeuw. Wij maken deel uit van een toekomende wereld enzovoorts. De betere dingen die beloofd waren. En zo verder is hier ook zo. En hier staat dan wel die vanuit het Oude Testament gezien toekomende wereld of toekomende dingen, die zijn niet onderworpen aan engelen, maar zijn onderworpen aan een mens. Want hij heeft niet aan de engelen heeft hij de toekomende wereld onderworpen van welke wij spreken, maar iemand heeft ergens betuigd, waarna je dus weer moet onderzoeken of deze dingen al zo zijn, hè. Iemand heeft ergens betuigd, David heeft in Psalm 8 betuigd, zeggende, wat is de mens dat gij zijner gedenkt? Of wat of wie is die des mensen zoon, die zoon des mensen, dat gij hem bezoekt en naar hem omziet en hem zegent enzovoorts. Wie is dat? Vers 7, gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen, dat wil zeggen voor korte tijd beneden de engelen gesteld. Die mens is dat, uit de hemel afkomstig. En daarna, met heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond, en gij hebt hem, of namelijk gij hebt hem gesteld over de werken uw handen. Tot alles letterlijk geciteerd uit Psalm 8. Wie is die mens? En dan hier Hebreeën 2 vers 8. Alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen. Nog steeds uit Psalm 8. Alle dingen, het heelal. Hebt gij aan hem onderworpen. Want wie is die mens uit Genesis 1? Degene aan wie alle dingen onderworpen zouden zijn. Uiteindelijk al wat in de hemel is en wat op aarde is. En dat is niet u en ik. Wat een onzin. Hoe kun je het volhouden? Er is er maar één. De Heer Jezus Christus namelijk. En dat is wat hier gezegd wordt. Vers 8 verder, want daarin dat hij hem alle dingen heeft onderworpen, heeft hij niets uitgelaten dat hem niet onderworpen zij. Dat wil zeggen, hij is eerstgeborene van hemel en aarde. Hij is de enige echte, ja, althans eerste Adam. Nee, we noemen hem de laatste Adam, maar ik noem hem de eerste. Dat wil zeggen, de eerste in rang, de hoogste. Alle dingen zijn zijn voeten onderworpen. En daarna, voegt wordt het een en ander aan actueel commentaar toegevoegd, als er staat, doch wij zien nu nog niet, doch nu zien wij nog niet, dat hem alle dingen onderworpen zijn. Nog niet, let op de belofte Gods, hè? Nog niet. Alle dingen zijn hem onderworpen. Wij zien dat echter nog niet om de eenvoudige reden dat hij, deze mens aan wie al deze dingen onderworpen zijn, dat hij in de praktijk maar zeer beperkt gebruik maakt van de macht die hem gegeven is. En hij vindt het beter om die macht niet te demonstreren, waarom ook. En er worden ook redenen gegeven waarom hij dat niet doet. Ik heb dus aan Petrus gevraagd en Petrus zegt, nou, je moet het eigenlijk aan Paulus vragen, zei Petrus. Niettemin, zei Petrus, nou, dat het zo is, is omdat de Heere langmoedig is over ons. En achter langmoedigheid onze Heere voor zaligheid, gelijke wijze ook onze geliefde broeder, dat wil zeggen de geliefde apostel Paulus, u geschreven heeft. In al zijn brieven, en niet alleen in zijn late of in zijn eerste brieven. In al zijn brieven, zei Petrus. Die had het laatste woord. Maar wij zien dat weliswaar niet, maar daarom is het wel zo. Want wat zien wij, op een ander niveau van zin, in vers 9? Wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. De term uit Psalm 8. Die mens die voor korte tijd, weinig tijd, die voor korte tijd onder de engelen gesteld was en die met eer en heerlijkheid gekroond zou zijn. Die mens, Adam, uit Genesis 1. En wat zien wij? Wij zien Jezus. En daarmee is de vraag beantwoord. Wie is die mens? Wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die een weinig minder dan de engelen geworden was. Daar kan dus absoluut geen misverstand over bestaan. Opnieuw wordt het geciteerd uit Psalm 8. Die een weinig minder dan de engelen geworden was. En dan vragen wij waarom, krijgen we nog een antwoord ook. Vanwege het lijden des doods. Namelijk, opdat hij door de genade Gods voor allen, opdat hij de dood smaken zou. Want hij was die mens uit Genesis 1 en hij was die zoon van de vrouw, het zaad van de vrouw uit Genesis 3, die de kop van de slang zou vermorzelen. Of zoals het hier heet, maar dat is een paar versen verder in Hebreeën 2. Hij zou, vers 14, halverwege het vers, vers 14 van Hebreeën 2. Hij zou door de dood heen, want dat staat er echt. Hij zou door de dood heen teniet doen degene die het geweld des doods had. Dat is de duivel. En wie had er het geweld des doods? De slang die zei, je moet van die boom eten. Maar het was de boom waarvan God gezegd dat ja, als je dat doet, zul je sterven. Het was de duivel die dat in gang zette. En toen zei de heer, nou ja, het zaad der vrouw zal de slang de kop vermorzelen. Enzovoorts. Wie doet dat? De Heer Jezus uiteraard. Dat is wat hier staat. Die Jezus, die onder de engelen gesteld werd en die mens werd om te kunnen sterven. Want zo staat het al in vers 9. En daarna in vers 14, maar hij stond inderdaad op uit de dood. Hij is met heerlijkheid en eer gekroond en hij heeft de macht des doods teniet gedaan. Want deze vijand, de dood, is inderdaad overwonnen. Fundamenteel. Begrijp je me goed, de uitwerking daarvan wacht voor een deel nog op de toekomst. Want de laatste vijand die teniet gedaan zal worden, en dat duurt nog meer dan 1000 jaar, dat is de dood. Dat weet ik ook, staat in 1 Korinthe 15. Is me niet ontgaan, maar niettemin, sinds de opstanding van Christus is de dood fundamenteel overwonnen. Misschien nog niet teniet gedaan, maar daar ga ik nou niet over discussiëren. Maar in elk geval, wij hebben als gelovigen in Christus reeds leven ontvangen. Wij zijn wedergeboren met hem en hebben deel aan zijn leven. Dat is maar waar het om gaat. En dus wat ons betreft speelt de dood als zodanig geen rol meer. Nou ja, het is een verschijnsel dat zich nou eenmaal voordoet. Maar de dood heeft zijn macht verloren. Dus een heerschappij in elk geval. Want het blijft zo, broeder, er is no finish. Maar wat je met die schoenen moet, die Nike schoenen erbij, dat begrijp ik niet helemaal. Maar er is no finish, de dood is overwonnen. Ja, want de lectuur vind je tegenwoordig op de ruggen van je campinggenoten. Zo zit het eigenlijk. Hè. Maar hij zou verlossen, hij zou het niet doen, degene die het geweld des doods had, namelijk de duivel. En hij zou verlossen, vers 15 van Hebreeën 2, al degene die met vrezen des doods, door al hun leven, een leven lang dus, aan de slavernij en de dienstbaarheid, aan de wet dus in elk geval, maar dan nog zo het een en ander onderworpen waren. Wie is die mens uit Genesis 1? Wie is die mens uit Genesis 1? En als het antwoord gegeven wordt, dat is inderdaad Jezus, zeg ik, ja, natuurlijk. Maar ja, het was een hele lange omweg deze keer. Want er staat natuurlijk gewoon in het Nieuwe Testament enige malen dat de opgewekte Jezus Christus inderdaad het beeld Gods is. Het is de enige mens van wie het ooit gezegd wordt en vele malen. De opgewekte uit de dood. Het beeld Gods. En bij de opstanding van Christus op eerste paasdag in menig opzicht, eerste paasdag, daar verscheen pas, nou ja, na 4000 jaar, maar vooruit, daar verscheen die mens waarvan God zei, die ga ik maken. Naar ons beeld, mijn beeld, naar ons beeld en naar onze gelijkenis. En toen hij opstond uit de dood, werd er meteen gezegd, dat is hem. De zoon des mensen, de zoon van God, het beeld Gods. Het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Hebreeën 1, vers 4, hoofdstukje eerder hier. Het uitgedrukte beeld van Gods wezen. De uitwerking van de kracht Gods. Ik zeg het nu even met eigen woorden. Maar het staat er allemaal in Hebreeën 1, vers 3. En daar gaat het om. En nog andere plaatsen, maar misschien kom ik daar dan vanavond wel op terug. Wordt dit dus ook uitdrukkelijk genoemd. 100% letterlijk de laatste Adam. Dat wil zeggen, de definitieve Adam. En sinds de eerste bladzijde van onze Bijbel hebben wij dus eigenlijk die profetie, die wij, of die belofte Gods, die in het algemeen wordt weggeredeneerd en van toepassing gebracht wordt op die armzalige mens. Maar in werkelijkheid, God zei, ik ga een mens maken naar mijn beeld en mijn gelijkenis. Dat die belofte gedaan werd voordat de natuurlijke mens hier op aarde leefde, ja, dat kan gebeuren. God is er altijd vroeg bij. En ik vind het een hoopvolle gedachte. Ik ga een mens maken naar mijn beeld en gelijkenis. En waar Adam dat niet bleek te zijn, want dat heeft hij gedemonstreerd, blijft gewoon de belofte staan. En was het wachten op de echte Adam. En David zei, ik ben het ook niet. Maar wie zal het zijn? En de vraag wordt beantwoord. Het is Jezus, de zoon van David, de zoon van Abraham, de zoon van God. Maar in elk geval de zoon des mensen. De beelddrager Gods en daarmee ook de eersteling van een hele menselijke familie. Maar daarover hebben we het dan misschien weer vanavond.